Leest spreekt. En vandaag spreekt Leest met Frank Willaert over zijn monumentale geschiedenis van het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen. Mijn naam is Geert Buules, welkom bij de podcast van Leest, open wetenschapsplatform over Nederlandse literatuur en cultuur. U vindt platform Leest online en op Twitter en Instagram @platformleest. Abonneren op deze podcast kan gratis via de bekende podcastkanalen. Verder terug dan de late 18e eeuw in de podcast met Kevin Absilis en Janneke Weijermars over de vroege literaire Vlaamse beweging ging Leest spreekt vooralsnog niet. Maar vandaag gaan we met plezier terug tot het allerbeginnendste begin van onze literatuur. Eban Olaf Vogela en alle bewaard gebleven liefdesliederen in het Middel-Nederlands tot de komst van de Rederijkers ruim 300 jaar later. Dat is immers ook de tijdspanne die de Antwerpse medievist Frank Willaert bestrijkt in zijn eerder dit jaar verschenen magnum opus, het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen. Het boek is door eminente vakgenoten als Frits van Oostrom, Djoeke van der Poel en Johan Oosterman onthaald als een meesterwerk, en wie zijn wij om daar anders over te oordelen? Dit is de eerste aflevering van Leest spreekt met alleen maar mannen achter de microfoon. Maken we zeker geen gewoonte van. We maken deze uitzondering omdat we hopen dat een duo-gesprek tussen een middeleeuwse en een moderne liedonderzoeker het levenswerk van Frank Willaert extra relief kan geven. En we gaan dit natuurlijk ook deels proberen te compenseren door het uitvoerig te hebben over Hadewig, een van de grootste dichters die ons taalgebied ooit voortbracht. Maar misschien eerst toch nog even de gast voorstellen. Frank Willaert was tot 2017 hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar hij op de universiteit, in het Rusbroekgenootschap en het mee door hem opgerichte Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden een sleutelrol vervulde in het academische en zeker ook intellectuele leven. Ook daarbuiten, in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde in Gent en op allerlei publieke fora is hij een groot pleitbezorger van de Nederlandistiek als wetenschappelijke discipline. Daarover gaat het vandaag misschien ook, maar bovenal gaan we praten over liederen en het onderzoek ernaar. Welkom, Frank.
Dag Geert.
Heel fijn dat je er bent. Nou, het onderwerp van je boek en dus ook van ons gesprek is het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen. En we denken allemaal te weten wat liefde is en wat een lied is. Maar misschien is het toch nuttig om deze woorden nog even apart te definiëren. Om te zien of daar in de middeleeuwen wel hetzelfde mee werd bedoeld als vandaag. Dat we misschien beginnen met liefde. Wij leven in een tijd waarin in meer of mindere mate de romantische liefde centraal staat. In de middeleeuwen was er veel er sprake van hoofse liefde. Zijn dat totaal verschillende begrippen of vertonen die toch nog enige overlap of verwantschap?
Ja, ik denk dat er toch wel heel veel verwantschap is en dat we, wat die romantische liefde betreft, toch de erfgenamen zijn toch wel van die middeleeuwse hoofse liefdesopvatting. Je hebt het centrale begrip van trouw om te beginnen in de hoofse liefde. Je hebt ook wel, dat is misschien niet meer echt van deze tijd, maar het idee dat de man zich ten dienste stelt van de geliefde. Het is meestal zo, hè? Dus want het is wel altijd het perspectief, of bijna altijd het perspectief van de man dat primeert. Hè? Dus de vrouw is eigenlijk vooral iemand die toegesproken wordt over wie gesproken wordt, maar het is de minnaar, is, of de ik liever, hè, die spreekt, is bijna altijd op enkele uitzonderingen na een man. Maar thema's als trouw, dienstbaar zijn, je beter mens voelen doordat je van een geliefde houdt enzovoort, dat zijn misschien toch nog wel thema's die ook vandaag de dag in de romantische liefde een rol spelen.
Ja. Je had het over een paar uitzonderingen waarin het toch de vrouw is. Gaat het dan ook over vrouwen die zelf spreken, die dus niet alleen object, maar ook subject zijn?
Ja, inderdaad. Dus ten eerste moeten we wel opletten dat we het middeleeuwse lied niet identificeren met het hoofse minnelied. Hè, want in de meeste middeleeuwse culturen zijn eigenlijk de oudste liederen die we hebben vrouwenliederen. Hè, dus daar is een vrouw die spreekt, meestal verlangend naar haar geliefde, die vaak afwezig is of die weggevlogen is, want soms wordt die geliefde dan bijvoorbeeld in de Duitse hele vroege minnezang wordt die dan vergeleken met een valk die weggevlogen is eigenlijk van de hand van de edelvrouwen. Het lied vertolkt dan een verlangen naar de geliefde, maar het is wel degelijk een vrouw die spreekt. En zo is het dan ook niet toevallig dat Frits van Oostrom bijvoorbeeld voor het beroemde versje, liefdesversje Heban Ola Fogala, de hypothese heeft ontwikkeld dat het misschien wel een vrouwenliedje zou kunnen zijn. Dat is voor het Nederlands moeilijk, moeilijk te bewijzen, want ja, is geslachtloos eigenlijk, hè? Maar het zou best kunnen. Hè? Ja. En, maar we zien ook in andere culturen dat de hele vroege lyriek heel vaak vrouwenlyriek is. Wat de Hoofse lyriek betreft is dat heel wat minder het geval. Je hebt bij de troubadours heb je ook een aantal vrouwelijke troubadours, troubairits, maar dat is toch eigenlijk, als je de hoeveelheid teksten bekijkt die daar bewaard gebleven zijn, waar een vrouw dus haar liefde voor een amix, voor haar vriend uitzingt, dus dat aantal liederen is toch vrij beperkt. Vergeleken met het grote corpus aan troubadoursliederen waar wel degelijk een mannelijk ik aan het woord komt.
En is het dan een verschil wanneer die vrouwen aan het woord komen?
In die zin dat er minder het accent gelegd wordt op dienst en meer op het verlangen. Ja. Op verlangen naar de afwezige geliefde. Dat wordt sterker beklemd ontgewonnen.
Ja. Tweede kernwoord uit de titel, lied. In de eerste zowat 100 bladzijden van je boek gaat het over liederen, onder meer van Hendrik van Veldeke, waarvan enkel de tekst bewaard is en we, voor zover ik weet, geen enkel idee hebben hoe ze geklonken zouden hebben.
Dat klopt, ja.
Eerst misschien maar eens een hele basale, misschien zelfs domme vraag. Hoe weten we eigenlijk dat het hier lieder betrof en geen gedichten?
Ja, dat is soms lastig te bewijzen. Je hebt vaak wel een aantal aanwijzingen, hè? Dus om te beginnen, als je een onregelmatige strofevorm hebt, bijvoorbeeld met lange en korte versen, dan kun je al vermoeden dat het hier om een lied moet gaan. Maar 100% zekerheid heb je natuurlijk nooit. Als er een refrein is, heb je ook wel, ja, heel vaak lijkt het toch wel vrij waarschijnlijk dat je met een lied te maken hebt, maar ook daar heb je natuurlijk geen 100% zekerheid. Het is toch een ultiem bewijs, zoals zo vaak in mijn vak, hè, in de medievistiek, moet je woekeren met de gegevens die je hebt. Dus een ultiem bewijs is zelden te geven. Het is meestal waarschijnlijk zo. Hè, dus. En voor wat de lyriek van Veldeke betreft, dus de strofische structuur in die periode komt zo goed overeen met wat we weten ook van troubadours en trouvères, waar we wel melodieën van hebben, dat het uitermate onwaarschijnlijk zou zijn als ze niet gezongen werden. Anderzijds moeten we toch ook wel opletten, het is niet zo omdat je altijd, omdat je liederen hebt, dat die liederen noodzakelijk altijd gezongen werden of beluisterd werden. Dus in mijn boek trek ik ook wat bladzijden uit om aannemelijk te maken, dus dat liederen soms ook wel gelezen werden of voorgelezen werden. Maar de strofische structuur, de aanwezigheid van refrein, onregelmatige verzen, dus ik bedoel daarmee versen die, waarvan de lengte uiteenlopend is, zijn toch wel vaak sterke aanwijzingen. Ook natuurlijk als in het lied zelf de ik zegt dat hij zingt, of dat zij zingt. Hè, lijkt dat toch vrij aannemelijk. Maar natuurlijk, we hebben bijvoorbeeld het geval van Hadewig, die ik dus ook behandel, toch wel een hele lange periode gehad waar filologen met elkaar van mening verwisselden of van mening verschilden of dat nu eigenlijk ging om liederen dan wel om gedichten. Hè. En heel lang stonden ze in de studie van de Nederlandse literatuur bekend als strofische gedichten, terwijl we nu meer en meer spreken van liederen.
Ja, dat is op zich eigenlijk een van de spannendste verhalen die je mij ooit hebt verteld. Hoe die ontwikkeling precies in de Hadewig-studie is gegaan. Misschien nu een mooi moment om dat ook even met de luisteraars te delen. Hoe ging dat eigenlijk? Herinner me dat je ooit vertelde over het moment dat Louis Grijp die teksten van Hadewijk voor het eerst kon laten horen.
Ja, dat klopt. Dus er is dus, zoals ik al zei, dus lange tijd een verschil van mening geweest tussen onder de filologen of we te maken hadden met liederen dan wel met gedichten. In mijn proefschrift was ik ook op die kwestie ingegaan en had toch gewezen op opvallende overeenkomsten met de strofische structuur van Franse liederen. En dat leek wel in de richting te wijzen van gezongen, van liederen eigenlijk, maar het ultieme bewijs was eigenlijk moeilijk te leveren. En toen ik vroeg in de jaren 90, in 93 geloof ik, een themagroep bij Frits van Oostrom mocht leiden over het middeleeuwse lied. Dus toen waren daar ook een aantal muzikologen in aanwezig. En toen heb ik daar de vraag gesteld, kunnen wij eigenlijk aantonen dat die liederen gezongen zouden kunnen zijn geweest? Het probleem was namelijk dat een aantal van de verzen van Hadewijk toch soms wel vrij onregelmatig leken ten opzichte van de overeenkomstige verzen die in andere strofen van hetzelfde lied vond. Kon dat dan allemaal wel op dezelfde melodie gezongen geweest zijn? En inderdaad, Louis Grijp heeft toen die handschoen opgenomen. En we hadden namelijk een van de liederen van Hadewijk, het allerlaatste, daarvan weten we zeker dat het geïnspireerd moet zijn door een Latijns lied, door een Latijns sequens meer bepaald. Een lied dus waarvan de melodie om de twee strofen wisselt. En die melodie was bekend en Louis heeft dan geprobeerd dus om die melodie op de tekst te laten passen en kwam daar dan na een eerste poging mee naar onze werkgroep, naar onze themagroep. En Louis had heel veel kwaliteiten, maar een groot zanger was hij eigenlijk niet. En ik had ook de indruk dat hij niet echt veel tijd had gehad om zich grondig voor te bereiden. En toen hij bij wijze van demonstratie dus dat lied van Hadewijk zong, dus dan klonk dat zo vals in onze oren dat wij dachten, oh nee, dat kan dus zeker niet gezongen geweest zijn. Dus dat idee van dat lied, dat moeten we maar laten schieten. En groot was onze verbazing eigenlijk toen op het Festival Oude Muziek in Utrecht er een programma rond middeleeuwse liederen, dat was hetzelfde jaar, hè, dus plaatsvond dus waar Louis in alle stilte toch doorgewerkt had eigenlijk aan zijn hypothese dat het wel degelijk om liederen ging. En inderdaad de sopraan Suze van Grootel dus een aantal Hadewijk liederen deed zingen, dat was zo overtuigend, dat was zo prachtig gebracht eigenlijk, dat iedereen met één om was. En dan kun je eigenlijk ook wel afvragen, in hoeverre speelt in dit soort kwesties eigenlijk een soort esthetische overtuigingskracht mee. Hè? Dus als dat lied zo geweldig goed klinkt, heb je dan uiteindelijk het ultieme bewijs geleverd dat die melodie, dat inderdaad wel de melodie is die er oorspronkelijk op gepast heeft. In ieder geval.
Want hoe beoordeel je dat zelf eigenlijk? Die vraag?
Ja, ik vind dat een louter rationeel gesproken is dat eigenlijk een lastige vraag. Dus volgens mij, je kunt altijd heel sceptisch blijven en zeggen, het ultieme bewijs is daarmee toch nog niet echt geleverd. Mm-hmm. In de praktijk ben ik geneigd daar niet zo zwaar aan te tillen, omdat ik, zoals ik al zei, dus ook in de middeleeuwen zelf liederen, die combinatie van melodie en tekst is niet zo intiem als wij ons vaak voorstellen. In die zin dat we ook, dat zien we ook in de lyriek van de trouvères en de troubadours, dus de Franstalige of de Occitaanse zangers, dan zien we dat eenzelfde tekst eigenlijk ook wel eens verschillende melodieën krijgt en omgekeerd. En dus ook dat er ook receptiemomenten zijn waarin ze gelezen worden bijvoorbeeld en niet gezongen. Dus ik vind in dat opzicht sta ik daar ook wel wat ontspannender tegenover dan ik bijvoorbeeld 20 of 30 jaar toen ik met de Hadewijk-studie begon dus overdacht. Ik vind het ultieme bewijs lijkt mij heel lastig te geven, maar Ik vind het een grote meerwaarde ook voor de Hadewijk-studie en voor de rol die deze lyriek kan spelen ook in onze maatschappij als ze gezongen wordt. Dus ook wel om die reden ben ik natuurlijk erg geporteerd om die zanghypothese heel sterk te benadrukken.
Ja. Dan even over het genre, het liefdeslied. In je tekst wordt nog verwezen naar strijdlied, historielied, danslied, drinklied.
Ja.
Het zijn natuurlijk religieuze gezangen. Zijn dit genre-onderscheidingen uit die tijd of zijn die later toegekend door onderzoekers?
Sommige genres zijn later toegekend. Hè? Dus sommige genres zijn wel degelijk middeleeuws. Ik geef een voorbeeld. Het ochtendlied bijvoorbeeld. Ja, de alba, dat is eigenlijk een begrip dat al in de middeleeuwen gebruikt wordt. Hetzelfde geldt ook voor de pastorelle bijvoorbeeld. Wat je in het Nederlands het herderinnenlied zou kunnen noemen. Andere genrebenamingen zijn modern. En vaak is het ook zo dat middeleeuwse genrebenamingen niet altijd heel duidelijk afgeleid zijn. Met andere woorden, men gebruikt een begrip, bijvoorbeeld als ballet bijvoorbeeld, of virelet. En daarin zitten dan woorden als ballet, hè, dus dansen, of virelet, vire, dus ronddraaien. Dus dat verwijst naar de dans bijvoorbeeld. Maar als je dan ziet hoe die woorden in middeleeuwse teksten worden ingezet, dan zie je dat je daar niet altijd een heel precieze afleiding kunt van maken. En wat je dan merkt is dat moderne filologen dan die begrippen wel gebruiken, maar die dan strakker gaan definiëren, zodat ze tot preciezere genreomschrijvingen kunnen komen.
Toch kreeg ik tijdens de lectuur van jouw boek de indruk dat het soms misschien wel eens te strak gedefinieerd wordt. Want dat het in de praktijk dan toch wel meer, ja, toch weer over menggenres gaat, of dat er zoveel uitzonderingen zijn, dat je kan afvragen wat nog het gewicht is van die strenge definitie.
Ja. Ik denk ook, strakke definities hebben vaak ook wel een didactisch doel. Je wil eerst een beetje orde krijgen in het materiaal. En vervolgens ga je dan toch wel zien dat daar ook weer allerlei afwijkingen en mengvormen optreden. En die zijn van vaak ook het interessantst. Maar ja, het is toch wel goed, denk ik, om ook wel eerst, een kern te onderscheiden van liederen die inderdaad aan een bepaalde definitie beantwoorden. Om dan juist duidelijker te zien dus welk spel eigenlijk die middeleeuwse dichters met elkaar aan het spelen zijn.
Ja. Dan het laatste titelwoord, middeleeuwen. Je boek speelt zich vooral tussen de late 12e en vroege 15e eeuw af. Een periode waarin gigantisch veel gebeurde. Met onder meer wat Barbara Tuchman de waanzinnige 14e eeuw noemde.
Ja.
Schisma in de katholieke kerk, de pest, de 100-jarige oorlog, Gentse opstand, Guldensporenslag. Die grote geschiedenis, speelt die eigenlijk een rol in de ontwikkeling van het genre en misschien ook in specifieke liederen?
Dat is een lastige vraag, vind ik. Je zult zelf wel gemerkt hebben dat ik eigenlijk over die grote geschiedenis niet zo heel veel zeg.
Nee, maar ze resoneert wel vaak mee. Hè? Die opstand wordt genoemd. Ja. Ik zeg, Gewijd van Dampierre komt voorbij.
Ja.
In het laatste deel had ik toch ook de indruk dat die... er wordt wel eens naar een bepaalde positiebepaling in dat schisma rond de paus verwezen.
Ja, dus de grote geschiedenis speelt wel degelijk mee in die zin dat bijvoorbeeld het feit dat concilies plaatsvinden, ik denk bijvoorbeeld een concilie van Constans in de vroege 15e eeuw, dus waar men een einde probeerde te maken aan het schisma. Dus dan zie je natuurlijk dat mensen uit allerlei windstreken elkaar ontmoeten en dan zie je dat er daar ook dus, omdat dat concilie ook vrij lang duurt, allerlei contacten plaatsvinden, ook onder zangers, ook onder dichters, en dat daar dus uitwisseling plaatsvond en dat daar nieuwe modes gelanceerd worden. Veel eerder bijvoorbeeld, ik begin eigenlijk het eerste echte hoofdstuk begint eigenlijk met een beschrijving van de hofdag van Frederik Barbarossa in 1184. Nou ja, daar zie je dus eigenlijk ook die hertogen en graven die uit alle windstreken van het Duitse Rijk in Mainz aanwezig zijn. Ja, die brengen een gevolg mee. Die hebben in dat gevolg ook dichters mee. En op die manier natuurlijk kun je je heel goed voorstellen dat er allerlei vormen van uitwisseling hebben plaatsgevonden. Dus in dat opzicht is er natuurlijk wel degelijk, moet je die lyriek inderdaad niet in een soort, in een soort luchtledige ruimte zien. Er is wel, wat ik juist geprobeerd heb aan te tonen in het Veldeke hoofdstuk bijvoorbeeld, is juist een beetje weg te gaan van het traditionele beeld van Veldeke als een vrij geïsoleerde dichter die eigenlijk als het ware in dat Limburg, dat men dan altijd een beetje het heel ten onrechte voor die periode, dat men een beetje in de marginaliteit plaatst. Dus dat hij daar werkzaam zou zijn geweest, een soort isolement. Dus dat beeld lijkt me absoluut niet te kloppen. En dat heeft wel degelijk ook invloed in de manier waarop je dan die teksten gaat lezen. Als je aanneemt dat Veldeke inderdaad in contact stond met hovelingen van andere, of liever dichters die aan andere hoven aanwezig waren, dat ze elkaars werk kenden, dat ze misschien zelfs gezamenlijk hun liederen bij elkaar en voor elkaar gezongen hebben en op elkaar gereageerd hebben, dan gaan plotseling die liederen die op het eerste gezicht een beetje allemaal gelijkaardig lijken, dan ga je plotseling zien dat daar vragen en antwoorden in zitten, dat daar polemiek in zit, dat daar parodie in zit, en begint dat plotseling allemaal veel meer te leven. Ja. Dus in dat opzicht is er wel degelijk een inbedding van de lyriek in de geschiedenis en in de wijze eigenlijk waarop bijvoorbeeld een hof functioneerde, of waarin grote heren met elkaar omgingen enzovoort.
Ja. Wat in het slotdeel verwijs je, ik denk zelfs dat je letterlijk het woord traumatisch gebruikt. Hè? Ik denk dat het over die Gentse opstand gaat en over het geweld waarmee die gepaard gaat. En dat dan dat trauma in zekere zin leesbaar is in die tekst.
Absoluut,
dat lijkt me toch
ook
een soort van koppeling plaats te vinden.
Ja, dat is zeker zo in het Kerelslied. Hè? Dus, maar het Kerelslied valt natuurlijk een heel klein beetje buiten mijn thematiek.
Het is niet echt een liefdeslied.
Of helemaal geen liefdeslied natuurlijk. Maar ja, dus het verdiende een plaats in het boek, omdat het natuurlijk wel een beeld gaf van, of liever omdat het hielp eigenlijk om dat Grütgüse handschrift waarin dat Kerelslied staat, is omdat, ook weer in de maatschappij van toen en in de Brugse elites van toen een plaats te geven. Maar natuurlijk in de liefdesliederen als zodanig heb je relatief weinig verwijzingen naar concrete gebeurtenissen buiten het lied. Hè? Dus het gaat om wat ik registrale poëzie noem. Ja? Je blijft binnen een beperkt register van thema's en motieven en een woordenschat en vormen enzovoort. Dus die eigenlijk heel weinig ruimte laten voor toespelingen naar extra literaire gebeurtenissen of personen.
Ja. Geen titelwoord, maar misschien toch een term die we nog even apart ook moeten bespreken, Middelnederlands. Zou je kunnen stellen dat uitgaand van jouw corpus die taal eigenlijk niet als eenheidstaal bestond in die periode?
Ja, dat ben ik.
Vooral het Duits lijkt heel vaak door te schemeren. Ja. Het lijkt eigenlijk structurele mengtalen te zijn.
Ja, en ik vind dat wel een heel belangrijk punt wat je aanraakt. Dus ten eerste dat Middelnederlands, dat is eigenlijk natuurlijk, zou je kunnen zeggen, meer een 19e-eeuwse constructie. Dus we moeten natuurlijk, je wil greep krijgen op het verleden, in dit geval op de taal van het verleden, maar in feite heb je een continuum van dialecten. Ja. Daar komt nog bij dat voor wat de lyriek betreft, dus dat ik heb proberen aan te tonen, maar dat wijst zich eigenlijk ook uit op basis van het corpus dat ons overgeleverd is, dat een heleboel van die liederen eigenlijk gesitueerd moeten worden in de streek van Maas en Rijn. Dus al heel, hoe zou ik zeggen, al heel sterk naar het Duits toe gaan. En dat die liederen eigenlijk ook voor een groot deel sterk beïnvloed blijken te zijn door de Duitse minnezang. Die dus wel degelijk ook, ook al hebben we daar weinig bronnen van, of toch weinig vroege bronnen van, die dus wel degelijk, althans gedeeltelijk, bekend moet zijn geweest, ook in die regio. Want je ziet dat ze het vocabulaire van die minnezanger voor een deel adapteren en inwerken in het liefdesdiscours dat in die liederen aan bod komt.
Ja. Je verwees naar de 19e eeuw. Ja. Kan je eigenlijk zeggen dat het Middel-Nederlandse 19e eeuwse nationalistische constructie is?
Wel, ik denk dat we ons daarvan bewust moeten zijn. Ja. Het is een term die je nu moeilijk kunt wegdenken, hè, omdat nu een keer onze vakgebieden zo geconstrueerd zijn. Maar niet toevallig pleit ik aan het einde van het boek eigenlijk om heel veel van die lyriek die ik behandeld heb eigenlijk meer als Loteringse lyriek te zien. En in dat opzicht zou ik het eigenlijk wel de moeite waard vinden dat er ooit eens een geschiedenis, toch voor de middeleeuwse periode, of toch laten we zeggen voor de periode tot ongeveer 1400, van die regio zou geschreven worden, waarbij men een beetje vrij en frank eigenlijk ook teksten die zowel tot de Duitse literatuurgeschiedenis, maar ook tot de Franse literatuurgeschiedenis gerekend worden, bij elkaar zou gaan bestuderen. Want wat ik geprobeerd heb voor de lyriek te doen, wil ik natuurlijk vooral geconcentreerd heb op de Nederlandstalige lyriek, of van de lyriek die je toch overwegend Nederlandstalig kan noemen. Maar ik heb toch ook wel proberen aan te tonen in het boek dus dat er opvallende overeenkomsten zijn met de Franstalige lyriek in die regio. En dat de contacten met de Duitsstalige lyriek dus toch heel intens moeten zijn geweest. En als ik zeg Duitsstalig, dan ben ik eigenlijk ook weer verkeerd. Hè? Want Duits is natuurlijk ook weer zo'n 19e eeuwse begrip. In de middeleeuwen spreekt men van Diets of Duits enzovoort. En het is ook heel, het is ook vaak helemaal niet duidelijk waar. Waar het begint en waar het eindigt. Hè. Trouwens, mijn boek begint niet toevallig natuurlijk met Heban Olaf Vogela, waar we ook al niet helemaal zeker van weten of we nu eigenlijk met Oud-Engels of Oud-Nederlands te maken hebben. En aan de andere kant van ons taalgebied dus, het tweede fragmentje dat ik bespreek is dan een fragmentje waarvan de romanisten vermoeden dat het Occitaans is, maar het is wel degelijk overgeleverd in een klooster aan de Nederrijn. Dus die mobiliteit ook van die genres en de mobiliteit ook de wisselwerking tussen wat wij nu als verschillende talen noemen, is natuurlijk veel groter dan we vaak vermoeden.
Hoe reageren germanisten en romanisten hierop wanneer je dit oppert?
Ja, ik heb tot nu toe niet echt veel tegenspraak ervaren. Die polemieken waren in het verleden wel veel heftiger. Hè? Dus bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog krijg je toch wel een hele zware polemiek tussen Nederlandse en Vlaamse filologen, enerzijds vooral Vlaamse filologen moet ik daarbij zeggen, en Duitse filologen bijvoorbeeld rond Veldek. Hè? Is dat nu een Duitse dichter of is dat nu een Nederlandse dichter? Ik heb ook wel vrij veel in Duitsland eigenlijk bijvoorbeeld over Veldeke gepubliceerd. En enerzijds merk ik dat daar eigenlijk toch niet zo veel, hoe zou ik zeggen, verzet tegenkomt, tegen dat beeld dat ik daarvan geef. Maar soms valt het mij toch ook op dat in de praktijk er toch niet altijd echt veel rekening mee wordt gehouden.
Ja, precies.
En bijvoorbeeld ook dat, en dat blijkt gewoon ook uit verwaarlozing. Hè? Dus de verwaarlozing van teksten die inderdaad, zoals je het genoemd hebt daarnet, hè, die mengtalen geschreven zijn, dus daar wordt toch vaak in een grote boog omheen gelopen. Het is ook een beetje lastig natuurlijk. Ze zijn ook al minder geschikt om in het onderwijs ingezet te worden, want ze vereisen toch de beheersing, zou ik maar zeggen, van zowel het Middel-Nederlands als het Middelhoog-Duits eigenlijk, om ze echt goed te begrijpen en zo. Het is dus eigenlijk ook wel een uitdaging.
Ja, maar het is misschien toch ook nog wel het gevolg van alweer een 19e-eeuwse erfenis, namelijk die nationale filologieën.
Ja, die nationale filologieën, die staan eigenlijk, denk ik, wel ik zeg niet dat ze een onbevangen blik op die periode in de weg staan, maar het is in elk geval wel zo dat je er rekening mee moet houden dat je altijd vanuit die disciplines naar dat verleden kijkt.
Precies, dat blijven eigenlijk de hoofdschema's opleveren voor hoe we naar die, maar ook naar andere periodes kijken. En ik heb vaak de indruk dat ze ons in de weg staan.
Wel, ik zou je daar geen ongelijk in geven. Alleen, ja, wat doe je in de plaats? Hè? Je hebt natuurlijk ook de hele institutionalisering van onze vakgebieden. Die zou ik ook nu niet meteen op losse schroeven willen zetten, want voor je het weet dus, wordt dat allemaal wegbezuinigd. Dus,
Zeker. Maar zijn er vanuit de vergelijkende literatuurwetenschap in dat opzicht ontwikkelingen geweest de afgelopen decennia die hier een soort van antwoord op zouden kunnen bieden?
Voor de studie van middeleeuwse literatuur? Ik denk wel dat er toch wel een grote, hoe zou ik zeggen, dat het toch wel een beetje tot het basispakket van een medievist, toch zeker voor wat de Nederlandistiek betreft, behoort om je ervan bewust te zijn dat je geen Nederlandse literatuur van de middeleeuwen kunt bestuderen zonder voortdurend ook rekening te houden met de Franse en de Duitse literatuur. Dus ik herinner me dat toen ik zelf nog student was, dat de hoogleraar bij wie we Middel-Nederlands kregen, dat was Norbert de Pape, die dan later ook mijn promotor geworden is, dat een van de eerste dingen die hij in de lessen zei, van ja, middeleeuwse literatuur zal comparatistisch zijn. En een andere manier om die middeleeuwse literatuur te bestuderen is niet mogelijk. En hij begon ook met de troubadours trouwens. Dat besef, denk ik, is er wel degelijk. Maar of men daar dan altijd de conclusies uit trekt. Ten eerste de keuze vaak van de onderwerpen. Er is wat dat betreft toch, moeten we zeggen dat bijvoorbeeld de lyriek niet toevallig eigenlijk toch wel een beetje onderbestudeerd genre is. Precies omdat je daar die mengtaal daar zo nadrukkelijk in aan bod komt. Hetzelfde geldt trouwens ook voor epische teksten, Middel-Nederlandse epische teksten die alleen maar in Duitse handschriften overgeleverd zijn en eigenlijk ook in een soort mengtaal overgeleverd zijn. Die zijn toch, daar is de laatste tijd wel meer belangstelling voor. Er zijn ook uitgaven van gekomen, maar het heeft toch wel vrij lang geduurd bijvoorbeeld voor daar goede edities van kwamen. He, dus dat zegt wel iets, denk ik, over de manier waarop je toch naar die literatuur van het verleden kijkt.
Extra complicerende factor. Dit is literatuur in de volkstaal. Hè. Dat is wellicht de grote revolutie, dat er naast het Latijn literatuur in de volkstaal kwam. Waarom kwam die er eigenlijk? Waarom had men dan dat Latijn niet langer genoeg?
Ja, ik denk dat dat te maken heeft toch wel met, je zou kunnen spreken van emancipatie van leken en dan in de eerste plaats de adel. Want wat toch opvalt is dat bij veel van die vroege dichters dus dat edelen zijn. Hè. In dat opzicht is Veldeke een interessante uitzondering. Want ja, alles wijst erop dat hij een klericus was. Hij kende Latijn, dus hij moet naar een kloosterschool of naar een kathedraalschool zijn geweest. Dus hij moet een klericale opleiding hebben genoten. Maar de andere minnezanger van zijn generatie, degene met wie hij trouwens, en ik denk dat dat niet helemaal toevallig is, polemiseert, dat zijn allemaal edellieden. En ja, dus die kenden geen Latijn. Dus dat daar dus de volkstaal aan bod komt, dat lijkt mij logisch. Hè? Dus het Latijn kan onmogelijk die rol vervuld hebben bij edelen die taal niet kenden of te weinig kenden om daarmee om te kunnen gaan.
Dus er was eigenlijk ook geen Latijns sprekende bevolkingsgroep die liefdesliederen kon schrijven? Of bestaat dat toch ook nog wel?
Jawel, want je hebt ook natuurlijk de beroemde zogenaamde verhandenpoëzie. Hè? Dus je hebt dus ook Latijnse lyriek. En een aantal van de kentrekken bij Veldeke doen soms eigenlijk wel vermoeden dat hij daar wel kennis van zou kunnen hebben gehad. Dus het is heel opvallend dat hij eigenlijk polemiseert met die Hoofse met die Hoofse lyriek in de stijl van de troubadours, trouvères, minnezinger. dat hij eigenlijk de draak steekt met bijvoorbeeld het thema van de dienst of van de trouw of van de verering van de vrouw. Dus allemaal thema's in die Hoofse lyriek heel sterk aan bod komen. Dus hij doet alsof hij het daarmee eens is, maar dan merk je aan het eind van zo'n lied vaak dat hij daarmee de draak steekt of dat hij de zaken op hun kop zet of dat hij die parodieert. In die Latijnse lyriek zie je ook wel dat er op een veel vrijmoediger manier vaak over de liefde wordt gesproken dan je soms wel zou verwachten. Vrijmoediger en losbandiger, zal ik maar zeggen.
Toch nog een vraag over taal. Dat ISLN, het Antwerps Onderzoeksinstituut dat je mee opricht, heet Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden. Focus dus op het gebied eerder dan de taal. En in het licht van wat we net bespraken, vroeg ik mij af, wordt er eigenlijk onderzoek gedaan naar middeleeuwse Latijnse literatuur uit de Lage Landen?
Ja, er wordt onderzoek gedaan, hè, dus ook naar de middeleeuwse Latijnse literatuur. Hè, dus bijvoorbeeld, laten we maar zeggen, de Isegrimus bijvoorbeeld. Hè, dus ja. Dus dat is er zeker. Wat je wel merkt, is dat... net op het moment eigenlijk, als we aan de ene kant zeggen dat de middeleeuwse studies, eigenlijk middeleeuwse literaire studies, comparatistisch zouden moeten zijn, dat juist in onze universiteiten dat eigenlijk steeds moeilijker wordt, omdat heel veel van die vakgebieden gewoon wegbezuinigd zijn. Precies. Ik heb het niet alleen dan over het Latijn, maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het Frans. En dat geldt ook niet alleen voor de middeleeuwen. Natuurlijk, mutatis mutandis kun je een gelijkaardig verhaal vertellen over de 19e eeuwse literatuur in België of zo. Hè. Dus, maar dat is wel een handicap. Aan de andere kant staat daar tegenover dat de contacten tussen medievisten natuurlijk, trouwens dat is ook natuurlijk een gegeven dat niet alleen typisch is voor de medievistiek, maar voor onze studies in het algemeen, dat natuurlijk de interuniversitaire contacten en de internationale contacten natuurlijk veel intenser geworden zijn. Maar ik vind het toch wel een handicap dat, de vertrouwdheid natuurlijk, het zou ons natuurlijk geweldig helpen als er nu romanisten waren met een grote vertrouwdheid ook van de middel-Nederlandse literatuur, of germanisten met een grote vertrouwdheid met de middel-Nederlandse literatuur.
Dat, en Latinisten.
En Latinisten, absoluut. Hè. Dus dat die contacten versterkt werden. Vroeger zaten die toch eigenlijk allemaal een beetje in hun eigen specialisme. En juist eigenlijk op het moment dat er denk ik wel het algemene aanvoelen is dat we veel van elkaar zouden kunnen leren, zie je eigenlijk dat die disciplines voor een groot deel uit onze universiteiten verdwenen zijn of aan het verdwijnen zijn.
Ja. Kunnen we eigenlijk iets zeggen over percentages is neem ik aan sowieso moeilijk, maar was het algemeen gesproken zo dat die volkstalige literatuur een kleine niche was ten opzichte van een veel grotere Latijnse, of is het eerder half-half, of is het eerder volstrekt sociaal bepaald, of hoe moeten we dat eigenlijk zien?
Ja, daar zit denk ik een evolutie in, hè? Dus je begint eigenlijk De eerste sporen van volkstaal zijn eigenlijk glossen en dergelijke. Dus met andere woorden, daar wordt de volkstaal gebruikt om ofwel het Latijn te verklaren, hè, of als men geen Latijns woord kent, dan wordt een volkstalig woord in die tekst geplaatst gewoon om het concept om het te kunnen opschrijven. Mm-hmm. En dan geleidelijk aan zie je eigenlijk de bandbreedte waarop de volkstaal gebruikt wordt steeds gaat verbreden. Hè? Dus het begint natuurlijk, dan heb je de vroege middenlyriek, je hebt ook de romanliteratuur, maar dan krijg je ook heilige levens. Hè? Bijvoorbeeld denk aan Veldeke in de volkstaal. Met Maarland krijg je dan eigenlijk ook de wetenschap van die tijd die in de volkstaal verbreid wordt. Je ziet het natuurlijk hetzelfde ook op het gebied van de administratieve bronnen. Hè? Dus dat in de loop van de 13e eeuw dus de volkstaal meer en meer gebruikt wordt. Je krijgt als het ware een soort verbreding. Dus ik denk dat het weinig zin heeft om te zeggen in de middeleeuwen is het percentage zus of zo. Je ziet eigenlijk dat die rol van die volkstaal, naarmate de middeleeuwen vorderen, eigenlijk steeds breder wordt en meer genres als het ware gaat opslorpen. He, tot op bijvoorbeeld, ja, in onze gewesten wordt dan de Bijbel vertaald, wat natuurlijk toch wel een kapitaal moment is. He, in de 14e eeuw, en Frits van Oostrom heeft niet ten onrechte aan de Bijbelvertaler van 1360 zeer veel aandacht besteed, want dat is natuurlijk toch wel iets buitengewoons, he, in omvang, in ambitie ook. En heeft natuurlijk alles te maken met een zich emanciperend lekendom. He, dus ja, naarmate ook de macht en de gaat verschuiven, naarmate ook je meer en meer mensen krijgt die ook kunnen lezen en schrijven en die dan ook een rol gaan spelen, naarmate ook de behoeftes bijvoorbeeld ook van kooplieden, van juridische overeenkomsten enzovoort, steeds meer en meer ook, hoe zou ik zeggen, te maken hebben met allerlei economische evoluties. Ja, des te meer natuurlijk wordt die rol van de klerus als monopolisten aanvankelijk van het schrijverschap, wordt die eigenlijk minder groot. Hè.
Ja. Je had het net over Lotharingen. En dat deed mij denken aan jouw indrukwekkende Van Zelm-lezing uit 2010, waarin je stelde dat de belangrijkste culturele grens in deze periode niet de horizontale taalgrens is, zoals die eigenlijk vandaag nog altijd bestaat, maar een verticale, dus tussen het oosten en het westen, tussen het oude graafschap Vlaanderen en Lotharingen.
Ja.
Misschien eerst even voor ieders begrip vertaald naar de huidige geografische begrippen. Over welke gebieden hebben we het dan precies?
Ja, dus eigenlijk komt dat overeen met de grens tussen het Franse Koninkrijk en het Duitse Koninkrijk, maar eigenlijk Keizerrijk. Hè? Dus de grens, Frankrijk en Duitsland. Ik zei ook altijd aan mijn studenten, de grens heeft eeuwenlang, hè, dus hier in Antwerpen een paar honderd meter aan de Schelde gelopen. Hè, dus, en dat we ons daar goed van moeten van bewust zijn. Nu,
maar dus dan gaat het eigenlijk, vertaald naar de begrippen van vandaag, over Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen versus Brabant, Antwerpen, Limburg, maar ook nog delen van Noord-Brabant. En,
absoluut. En,
hoe noordelijk loopt het dan? Tot waar gaat dat gebied door? Is dat ook nog tot in Utrecht?
Zeker. Ja, ja. Utrecht hoort daar zeker bij. Wat daar dan voorbij Utrecht gebeurt, daar houden we, totdat de moderne devotie begint, daar eigenlijk niet zo heel veel rekening mee voor wat de Middel-Nederlandse literatuur betreft. Zeker. Hè. Dus, maar het meest, de grootste intensiteit van, of de grootste productie en, van literatuur zit toch wel degelijk in het zuiden. Hè? Dus zal ik maar zeggen, in het hertogdom Brabant en dan ook dus in het graafschap Vlaanderen.
Ja.
En wat, je dus wat ik inderdaad betoog is dat die Scheldegrens, dat het toch wel heel opvallend is dat bepaalde genres tot ontwikkeling komen heel sterk in Vlaanderen. Ik denk bijvoorbeeld aan de ridderroman, de Arthurroman. En dat je dan dat die wel geëxporteerd wordt naar het oosten, maar dat je heel weinig getuigenissen hebt eigenlijk van Arthurliteratuur, van de oorspronkelijke Arthurliteratuur ten oosten van de Schelde, wel van de receptie. Omgekeerd heb ik het ook altijd heel verrassend gevonden dat als je de mystiek bekijkt, de middeleeuwse mystieke vrouwen, ja, dat lijkt, dat is nagenoeg een loteringsfenomeen. Brabant, Luik, Keulen, hè, daar speelt het zich af. In Vlaanderen heb je relatief weinig getuigenissen van mystiek. Hè, dus, en,
hoe kwam het eigenlijk dat je dat ging zien?
Ik denk dat kwam wel eigenlijk doordat ik met de lyriek bezig was, omdat het mij natuurlijk wel opviel dat de meeste bronnen waarmee ik te maken had, of de meeste getuigenissen waarmee ik te maken had, eigenlijk heel sterk oostelijk waren. En dat ik vrij weinig getuigenissen vond van West-Vlaamse of Oost-Vlaamse Hoofse lyriek. En dan ga je je afvragen, ja, hoe zou dat gekomen zijn? Nu, dat is ook weer een lastig te beantwoorden vraag, maar een van de redenen zou natuurlijk wel kunnen zijn dat de aanwezigheid van Franstalige literatuur aan de, aan de hoven in Vlaanderen toch wel sterker moet zijn geweest dan ten oosten van de Schelde, waarmee ik niet zeg dat ze daar niet aanwezig was. Hè? Want we weten natuurlijk dat Brabantse Hof, bijvoorbeeld onder Hendrik III, dus dat is in het midden van de 13e eeuw, en dan vervolgens ook weer in de 14e eeuw bij Wenceslas van Brabant, dat daar wel degelijk Franstalige lyriek werd geproduceerd. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook wel toch wel echt getuigenissen van en ook vast te maken aan personen. Ik denk voor Jan I van Brabant, van Nederland. Nederlands streepje Duitsstalige lyriek, hè, weer die mengtaal. Hè, ja. Dus dat valt dan weer niet te loochenen. Dus, en dat heeft denk ik ook wel te maken met het feit dat bijvoorbeeld de hertogen heel lang natuurlijk een politiek hebben gevoerd die toch heel sterk op het Duitse Rijk was gericht. En dus waar ze dan ook wel contacten hadden met edelen die verder oostelijk waren, die bijvoorbeeld het Frans gewoonweg niet beheersten. He, want iemand als Jan I van Brabant, daar ben ik eigenlijk vrij zeker van, dat zijn moedertaal moet zeker Frans zijn geweest. En dat waarschijnlijk is de taal die hij, laten we maar zeggen, dagelijks bezigde, voor een groot deel toch het Frans zal zijn geweest. Maar zijn oriëntatie, zijn politieke oriëntatie, was toch ook wel heel sterk naar het oosten gericht.
Ja. Het grootste deel van jouw boek speelt zich eigenlijk in dat oostelijke deel.
Ja, ja.
En tegelijkertijd schrijf je in die Van Zelmlezing dat het zwaartepunt, want je hebt het over twee literaire systemen, dat het zwaartepunt eigenlijk in Vlaanderen lag.
Ja, niet voor de lyriek. Hè. Dus voor de lyriek, Vlaanderen speelt eigenlijk in mijn boek maar een rol op één enkel of twee uitzonderingen na, een paar liedjes, maar komt eigenlijk pas echt op de voorgrond rond 1400, hè, op het einde van de 14e eeuw, maar dan wel met getuigenissen van polyfonie, ook Nederlandstalige polyfonie trouwens, en natuurlijk het fantastische Grütheuse handschrift. Voor de rest van het boek speelt zich eigenlijk grotendeels af, toch, laat maar zeggen, in de streek van Maas en Rijn met uitlopers naar Brussel, hè, met het Hultemse handschrift bijvoorbeeld, of ook wel eens naar Arnhem en van Gelderland enzovoort. Maar het is inderdaad heel sterk Maas- en Rijngebied. Dat is heel opvallend. Ja.
Ja. Weten we eigenlijk wie die liederen zong? Bij Veldeke schrijf je dat hij zelf liederen ten gehore bracht. Ja. Is het heel anachronistisch om die middeleeuwse dichters als een soort singer-songwriter te zien?
Nee, ik denk dat vrij realistisch is. Nu, ik denk ook wel dat liederen van Veldeke ook wel door anderen gezongen zullen zijn geweest. Anders kun je moeilijk verklaren, denk ik, dat ze tot in het begin van de 14e eeuw, dat ze daar dan uiteindelijk in handschriften aanlanden. Dus er zal wel.
Ja, de liederen van Bob Dylan worden ook door anderen
precies,
gezongen.
Precies, ja. Dus ik denk dus dat je dat wel moet aannemen. Trouwens, voor de troubadours weten we het. Hè? Dus dat ze hun liederen laten zingen door jongleurs enzovoort. Maar voor bij Veldeke denk ik inderdaad dat de kans wel vrij groot is dat hij die zelf gebracht zal hebben. En ik denk ook dat wat dat betreft dus ook de verschillen die je hebt in de overlevering van die liederen. Want als je liederen hebt in verschillende handschriften, dan zie je soms vrij grote verschillen. Men verklaart dat vaak vanuit de mondelinge overlevering enzovoort, maar ik vind dat je er ook wel rekening mee moet houden dat die dichters zelf ook wel hun liederen kunnen aangepast hebben. Net zoals Bob Dylan eigenlijk ook doet. Ja. Dus aan hun publiek soms ook wel veranderd kunnen hebben en ook de taal kunnen aangepast hebben. Dus ik stel je voor, dus je hebt eigenlijk geen eenheidstaal in die periode. En als je er dan van uitgaat dat die hoven die gaan op reis, dus die dichters die gaan ook op reis. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je dan niet je taal enigszins zou aanpassen aan je publiek. Hè? Dus het lijkt me zelfs eigenlijk waarschijnlijker dat je dat dan wel doet. En dat je op die manier dus eigenlijk ook wel verschillende varianten kunt krijgen die soms wel vrij ver van elkaar afstaan. Dat is denk ik, dat ligt toch in de reden der dingen, zou ik denken.
Ja. En was Veldeke dan ook de persoon die de melodie bedacht? Of ging men in dat opzicht, waren dat melodieën die gewoon
Dat is
een dingen waar je er eentje vanuit moet blikken.
Dus dat is een lastige vraag. Ik denk dat het eerlijkste is, denk ik, dat we moeten zeggen dat we dat eigenlijk niet weten. He, dus er zijn collega's die denken dat het ook wel om contrafacten van Franse lyriek zou kunnen gaan. Maar ook dat is eigenlijk heel lastig te bewijzen. Dus er zijn onderzoeken geweest, vooral van muzikologen, die op basis van overeenkomsten in rijmschema's en metrische schema's enzovoort, dus proberen aannemelijk te maken dat de melodie van deze of gene troubadour of trouvère door Veldeke zou kunnen zijn gebeurd. Ik weet ook dat Björn Schmelzer een tijd lang, van Grain de la Voix, van het ensemble Grain de la Voix, een tijd lang ook onderzoek heeft gedaan naar dat materiaal. Hij heeft ook ooit eens een concert gegeven in die richting, maar ik zou eigenlijk heel graag van hem horen eigenlijk hoe ver hij daarmee staat eigenlijk en hoe hij daar zelf tegenover staat.
Ja, daar moest ik nog aan denken, omdat ik hoorde hem vorige week op de radio vertellen dat die teksten van de polyfonie, dat die eigenlijk niet bedoeld waren om te begrijpen, want dat die melodieën zo in elkaar gevlochten zijn van die verschillende stemmen, dat het nog onmogelijk is om die teksten te begrijpen. Ja. Geldt dat eigenlijk ook voor die Vlaamse polyfonie uit het slotdeel van jouw boek?
Er zijn sommige, dat zijn de liederen die iets later zijn, maar er valt wel op dus dat er heel veel obscene liedjes zijn. En ik denk dat de zangers daar geweldig veel plezier aan moeten hebben gehad, maar of het publiek eigenlijk altijd precies begreep wat ze aan het zingen waren, dat is wellicht, dat is denk ik een open vraag. Ik denk inderdaad dat wat Björn daar zegt klopt, maar ik denk niet dat het klopt voor het grootste deel van het materiaal dat ik behandeld heb, want dat zijn toch wel eenstemmige liederen. Ik denk juist dat daar de tekst eigenlijk belangrijker is dan de melodie.
Ja, oké. Ja, want daar had ik nog een vraag over. Hè. Dus een literatuurgeschiedenis is misschien wel per definitie een geschiedenis van en over teksten. Tegelijkertijd gaat jouw over liederen, een genre dat per definitie over performance gaat. Die spanning, hoe kan je daar als literatuurhistoricus op een productieve wijze mee omgaan?
Ja, het meeste heb ik gehad, denk ik, aan het verkennen van bronnenmateriaal dat buiten de liederen ligt. En met name, als je goed gaat kijken, goed gaat zoeken, dan zie je dat daar eigenlijk toch veel getuigenissen voor het oprapen liggen in de romanliteratuur van toen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld natuurlijk in archivalische bronnen, rekeningen. En als je dan bijvoorbeeld getuigenissen vindt van edelen die iemand betalen omdat ze een instrumentalist betalen omdat die hen geholpen heeft bij het maken van een lied, dan heb je daar toch wel meteen ook interessante aanwijzingen. Ten eerste, zeker als je weet dat dat dan bijvoorbeeld blazers zijn, die dan ook dansmuziek blazen, en dat heel veel van die liederen ook inderdaad dansliederen zijn, dan zie je eigenlijk, als je daar een aantal getuigenissen van bijeenbrengt, dan krijg je toch langzamerhand een beeld van hoe je ook die performance van die liederen moet voorstellen. En als je dan in bronnen gaat kijken met hoeveel aandacht er bijvoorbeeld feesten, dansfeesten beschreven worden, hoe die dansfeesten dan beschreven worden, hoe men die liederen inzet op die dansfeesten, hoe liederen afwisselen bijvoorbeeld met instrumentale muziek tijdens die feesten. Als je al dat soort bronnen bij elkaar brengt, dan begint dat materiaal, dan beginnen die liedjes, hoe primitief ze ook soms zijn, eigenlijk wel meer te leven. Hè? Dus dan zie je ze als het ware. En bijvoorbeeld in het Hultemse handschrift heb je bijvoorbeeld een tekst dus waarin een dialoog tussen een jongen en een meisje. Het meisje heeft een krans en die zegt ja, die krans die is voor mijn liefje. En die jongen zegt ja, geef dan die krans aan mij enzovoort. Nou ja, en dan vind je in een kroniek, hè, van een toernooi in een Franstalige kroniek dan wel. Hè? Dus uit de buurt van Baar, dus nu eigenlijk op de Frans-Belgische grens. En dus dan vind je een gelijkaardig schouwspel, maar daar wordt de context gegeven, daar wordt gezegd dat was 's avonds na het toernooi, dus dan wordt de gravin van Luxemburg door een minstreel uitgenodigd om naar het midden van de zaal te gaan, en die begint dan ook met een krans rond te lopen enzovoort, en te klagen dat ze haar lief niet vindt enzovoort, en die minstreel die gaat dan in het publiek iemand zoeken, hè, dus die hij aan zijn mouw meetrekt, hè, naar die gravin zegt, en zegt, kijk, dat is de beste van het toernooi, dus aan hem moet je de krans geven. Dan begin je te zien dus dat soort teksten eigenlijk wel verwant zijn met elkaar, en dat dan kun je eigenlijk ook beter voorstellen hoe die kunnen zijn opgevoerd. Dan krijg je meer greep op die performance.
Ja, precies. We hadden het net over de complexiteit van de versen van Veldeke en hoe die ook door mobiliteit zijn ingegeven. En in dat opzicht vroeg ik mij af of er ook een verband kan zijn tussen hoe jij ze leest en eigenlijk de belangrijke paradigma's in de periode waarin je als filoloog actief bent. Met andere woorden, je bent gevormd, denk ik, in de hoogtijdagen van de close reading, waarin complexiteit sowieso een heel bijzonder aandachtspunt was, om niet te zeggen, kwaliteit van literaire teksten werd door complexiteit gegenereerd. En de afgelopen decennia hebben, denk ik, in hoge mate in het licht gestaan van netwerkreconstructie en mobiliteit. Is het in dat opzicht denkbaar dat dus zowel je eigen scholing als de paradigma's die in de geesteswetenschappen prominent zijn geweest de afgelopen decennia, mee ook jouw eigen interpretatie vormgeven?
Ja, dat is ongetwijfeld zo. Hè. Dus ik ben niet toevallig begonnen met Hadewijk. Hè. Daar heb je nu meteen, dus, laten we maar zeggen, de hoge literatuur toch wel. Hè. Dus en daar speelt natuurlijk interpretatie een grote rol. En daar ben ik ook altijd op door blijven gaan. Hè. Dus ook in mijn boek zit ook echt gewoon tekstinterpretatie met aandacht ook dan weer voor intertextualiteit enzovoort. Ja. Maar natuurlijk, het is mij ook wel gezegd, en door één iemand ook die ook uit, denk ik, uit die school van toen voortkomt, ook wel verweten geweest, dat ik wel heel veel aandacht besteed aan literair toch minder interessante poëzie in dat boek. Hè? Dus de amusementslyriek. Hè? Maar het is natuurlijk niet toevallig. Ik denk, dat ook mijn aandacht voor dat soort lyriek eigenlijk ongetwijfeld gevoed zal zijn geweest, juist voor het sociale functioneren van dat soort poëzie. En in dat opzicht natuurlijk ben ik gewoon, denk ik, meegedreven, zal ik dan maar zeggen, hè? Dus met de stroom die er is geweest in de periode waarin ik actief mocht zijn in de neerlandistiek, en de grotere aandacht voor de sociale functie van literatuur, waarbij de vraag naar de kwaliteit van de teksten, hè, dus een secundair werd ten opzichte van de vraag, wat was de functie van die tekst. Precies. En in mijn boek, hoop ik dat ik de twee gezichtspunten met elkaar heb kunnen combineren. Hè, dus de aandacht voor tekst, want dat is toch wel, bijvoorbeeld ook die Grütgüse tekst, die vind ik gewoon ook literair zo buitengewoon knap gemaakt. Dus telkens als ik met Grütgüse bezig ben, wordt mijn bewondering voor de dichter die ik, die volgens mij Jan van Hulst was, dus wordt die groter. Hè? Maar ook bij Hadewijk. Hè? Dus, en Veldeke. Ja. Veldeke is voor mij ook wel echt een ontdekking geweest. Want hij werd toch zeker als dichter wel wat onderschat. Hè? Dus terwijl je ziet hoe fijnzinnig, hoe ook de ironie bij hem zo belangrijk is geweest. Wat mij opgevallen is, ik heb destijds de vertalingen gecoördineerd voor de bloemlezing die Gerrit Komrij gemaakt heeft van de middeleeuwen en de 16e eeuw. En want daar heb je onderaan de bloemlezing heb je vertalingen van al die teksten die Gerrit gekozen had in modern Nederlands. En wat mij toen opviel was hoe Komrij eigenlijk bijna het hele oeuvre van Veldeke opnam. En dan denk ik, ik zie daar toch wel een zekere overeenstemming van poëtica bijna tussen die alleroudste dichter uit onze literatuur en de persoon die Gerrit Komrij is geweest. Dus ik zag daar toch een soort van verwantschap tussen. Ja. Ja. Al of niet terecht natuurlijk.
Nog even over dat sociale. En hoe teksten dan concreet functioneren in een samenleving. Ik ben zelf in de medievistiek ingewijd 30 jaar geleden in Brussel door Jeff Janssens, vlak na de publicatie van zijn boek Dichter en Publiek, een creatief samenspel. En dat is een titel waar ik nog heel vaak aan moet denken, omdat daar eigenlijk alles in zit.
Ja, absoluut. Ja.
Jeff had het over de Arthur-roman. Maar kan je iets zeggen over hoe dat creatieve samenspel tussen dichter en publiek bij jouw liedcorpus functioneerde?
Ja, voor het hele liedcorpus is misschien een beetje lastig, hè? Dus, want je hebt heel veel verschillende liederen. Maar voor wat bijvoorbeeld het corpus van Veldeke betreft, denk ik, is het eigenlijk vooral een spel van herkennen en verrassen geweest. Hè? Dus aan de ene kant denk ik dat die liederen eigenlijk maar goed te decoderen vielen voor degenen die thuis waren in het... in het liedmateriaal, enfin dus in de liederen van zijn collega's. Juist omdat er teksten, die teksten worden namelijk, soms worden daar verzen geciteerd, soms worden ze op hun kop gezet enzovoort. Dus daar zit een polemiek in die alleen maar, denk ik, onderkend kan worden door iemand die thuis is in het genre. Dus in dat opzicht is het een poëzie voor ingewijden. Ik weet niet of je in die richting mijn antwoord wilde hebben, maar dat is natuurlijk wel een totaal andere houding ten opzichte dan ook van de vele dansliedjes die ik bespreek en die eigenlijk meer eendagsvliegend zijn, hè, van amateurdichters, waarbij eigenlijk het meer, de lyriek meer past in de sociale omgang van toen. En net zoals de schildknaap die door Chaucer beschreven wordt in de Canterbury Tales, dus van hem gezegd wordt hij kon goed liedjes maken, net zoals hij eigenlijk ook, mooi gekleed was en vaardig te paard kon rijden enzovoort. Dus het behoort eigenlijk gewoon tot de opvoeding van een edelman, om ook liedjes te kunnen maken en goed te kunnen dansen en goed te kunnen zingen. Ja, daar zit je dus natuurlijk in een totaal andere situatie die, denk ik, heel veel van mijn professoren van, laten we maar zeggen, bij wie ik school ben gegaan, dus die ze, ja...
Verworpen hebben
als zijnde niet literair genoeg en daarom niet interessant genoeg.
Ja. Want het is ook in die passage, neem ik aan, dat worden vergeleken met slagers.
Ja, absoluut. Absoluut, ja. Ja. Dus,
nu, ik moest zelf in het boek een aantal keer denken, niet zozeer aan slagers, maar aan blues- en hip-hop-conventies.
Ja.
En je hebt het ergens over het motief van het ochtendlijke opstaan. Nou, dat kan ik eigenlijk niet lezen zonder te denken, I woke up this morning. Ongeveer.
Ah, ja.
Alle bluesliedjes beginnen precies met dat motief.
Ja.
Er zitten momenten in de tekst, vooral denk ik ook in de vroegere hoofdstukken, waarin dichters zichzelf bewieroken. Hun eigen kwaliteit benadrukken. Nou, dat is iets wat in de hiphopcultuur heel erg centraal staat. Is dat eigenlijk een soort van vergelijking waar ook vanuit de medievistiek op dat moment aandacht naar uit kan gaan? Met andere woorden, dat je probeert orale culturen die misschien heel ver uit elkaar liggen, te begrijpen vanuit de actualiteit. Een beetje zoals Perry en Lord met hun Balkanonderzoek in de jaren 30 tot inzichten kwamen over Homeros?
Nu wel, mijn allerlaatste college dat ik gegeven heb, dus vlak voor ik met emeritaat ging, ben ik inderdaad begonnen met de verkenning van dat soort materiaal en de vergelijking dus inderdaad met die middeleeuwse lyriek. Dus ik ben helemaal geen specialist en ik werd goed begeleid eigenlijk door, niet toevallig natuurlijk, mijn jongste medewerker, Wouter Haverals, die dan wel heel goed thuis was in die materie dus, en van wie ik eigenlijk meer geleerd heb dan de studenten waarschijnlijk van mij geleerd zullen hebben. Maar dat was toch wel buitengewoon boeiend en in dat opzicht denk ik is het een nadeel om emeritus te zijn, hè? Omdat je dus niet meer, als je dan zelf die kennis te weinig, zou ik maar zeggen, van huis uit mee hebt, of je er misschien ook, en dat is dan mijn fout geweest, dus je er te weinig in verdiept hebt, dus dan mis je daar misschien toch wel mogelijkheid om daar beter over na te denken, maar het is in elk geval, ik vind dat wel een hele vruchtbare manier om ook naar die middeleeuwse lyriek te kijken. Ja. En ja. Het valt mij wel op hoe inderdaad de wijze waarop wij filologen gevormd zijn, zonder dat we het eigenlijk zelf goed beseffen, mee de manier beïnvloeden waarop wij naar dat materiaal kijken. En ik zie dat ja, natuurlijk precies. Het best als criticus dan van degenen die voor mij zijn gegaan. Dat is altijd makkelijker, hè? Maar ik ben mij er zeer goed van bewust dat de generatie die nu komt, hè, dus ook op dat gebied is waar mijn blinde vlekken zal ontdekken. Hè, dus,
ja, dat is onvermijdelijk En dat is ook alleen maar goed natuurlijk. Over de filologie en de impact op de lectuur en jouw Hadwig-hoofdstuk begint met de herontdekking van haar toen nog anonieme oeuvre in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel In het revolutiejaar 1830 door de Duitse filoloog Mohne.
Ja.
Hoe kan het eigenlijk dat oeuvre eeuwenlang vergeten of zelfs kwijt was?
Ja, dat is een lastige vraag, maar ik denk dat een belangrijke rol wellicht toch wel gespeeld heeft het feit dat zij niet in het Latijn is vertaald. En ja, dan kun je je ook afvragen waarom. Want bijvoorbeeld, neem nu Rusbroek. Ja, Rusbroek wordt beschouwd als een van die auteurs, van die zeldzame auteurs in de Nederlandse literatuur, die een enorme invloed hebben gehad, ook buiten de Nederlanden. Maar het komt eigenlijk natuurlijk vooral doordat hij in het Latijn vertaald is geweest. Zijn die Latijnse vertalingen die vooral zijn roem hebben gevestigd. Bij Hadwig is dat blijkbaar niet gebeurd, hoewel er een kleine aanwijzing zou kunnen zijn dat er misschien toch wel een Latijnse vertaling van de visioen heeft bestaan, maar in elk geval die is dan niet bewaard. Dus dat zou een rol kunnen gespeeld hebben. Het is wel zo dus dat natuurlijk Rusbroek zelf en zeker zijn leerling Jan van Leeuwen dus zelf nog heel enthousiast zijn over Hadwig. Het is duidelijk ook dat de mystiek van Rusbroek sterk beïnvloed is door de geschriften van Hadwig en daar niet losgezien kan van worden. En ook dat teksten van haar eigenlijk tot ver in Duitsland, zij het waarschijnlijk alleen maar in fragmentaire vorm, zijn doorgedrongen. Waarom dat na de middeleeuwen dan minder het geval, of niet het geval is eigenlijk, ja, ik vind het zelf ook wel heel lastig te antwoorden, want eigenlijk al in de vroege 17e eeuw gaan de Bollandisten op zoek naar wie de auteur van die geschriften zou kunnen zijn geweest. En ze corresponderen met elkaar, ze corresponderen ook met geleerde collega's van hun tijd met de vraag van, ja, kennen jullie een zekere Hadwig van Antwerpen? En Die vraag levert niks op, dus niemand blijkt haar nog te kennen, al in de vroege 17e eeuw. Waarom dat zou geweest zijn, ik heb er eerlijk gezegd niet meteen een duidelijk antwoord op. Heeft dat te maken met het feit dat zij een vrouw was? Maar aan de andere kant heb je toch ook wel vrouwelijke mystici die wel degelijk zijn blijven gelezen worden. Dus, maar het zou kunnen. Het zou kunnen. Is zij te veel in de schaduw gebleven van Rusbroek? Ik heb er eigenlijk echt het raden naar. Ik weet het eigenlijk niet. Natuurlijk is het ook wel dan zo dat in de 18e eeuw, dus in het algemeen eigenlijk, middeleeuwen toch wel, en zeker mystiek, en zeker in onze zuidelijke Nederlanden, minder minder geapprecieerd werden. Dus,
ja. En dat verandert dan eigenlijk bij de romantiek, absoluut. Begrijp ik. Hè?
Ja.
Interessant voor mij als modern letterkundige was dat je beschrijft hoe de receptie van Hadwig een enorme impuls kreeg door de beweging van 80. Hè? Dat belang dat vanaf dat moment in de Nederlandse literatuur is toegekend aan emotie, het in taal en muziek vatten van die emoties. Nu, 80 is, denk ik, terecht vaak beschouwd als een verlaten versie van de romantiek in onze letteren. Nu, in Duitsland was natuurlijk het land waar die romantiek ontstond, waar in dat opzicht ook die Duitse filologen aan het begin van de 19e eeuw dan eigenlijk beter geschikt om die lyrische kwaliteiten van Hadwig te herkennen? Of is het eigenlijk gewoon toeval dat het door een Duitse filoloog is
toeval, niet helemaal. Mohne was hoogleraar in Leuven, hè, dus hij zat wel dichtbij. En het was wel zo dat eigenlijk de aandacht voor filologie en zeker voor de volkstaal, hè, dus dat die natuurlijk juist vanuit die Duitse romantiek dus ook wel dat soort onderzoek dat soort onderzoek bevorderd heeft. Hè. Dus ja, het is duidelijk dat mensen als Hofman van Vallersleben of Monen enzovoort dus eigenlijk toch voor een belangrijk deel aan de basis liggen van mijn vakgebied. En dat wat dat Vlamingen en Vlaamse en Nederlandse onderzoekers eigenlijk in dat opzicht toch een beetje, hoe zou ik zeggen, als hun volgelingen moeten worden beschouwd. Hè. Dus nu, wat of Mone zelf zo gevoelig was voor de, hoe zou ik zeggen, de meer gevoelige lezing van Hadewig, dat betwijfel ik. Hè. Hij herkent ze niet als mystiek ook trouwens. Ik denk dat het liefdesliedjes zijn. Ja. En het is eigenlijk Willems hè, en Snellaart die zeggen, ja, dat moeten religieuze liederen zijn. Hè. Dus, maar inderdaad, het is eigenlijk de appreciatie, zeker in het noorden, hè, voor Hadewig, ook als haar naam bekend is heel gering. Hè, dus, en eigenlijk nog bij Te Winkel. En dan zitten we al in de vroege jaren 20, hè, in zijn tweede editie van zijn ontwikkelingsgang van de Nederlandse letterkunde. Ja, die spreekt eigenlijk op een zeer negatieve toon over de liederen van Hadewig, hè, die hij ziet als producten van een hysterica. Het is inderdaad toch, vind ik eigenlijk, eerst met Kalf en dan met Van Mierlo, dat eigenlijk de esthetische appreciatie van Hadewig echt begonnen is. Het is eigenlijk ook dat zij in de kanon zit, in de literaire kanon, is eigenlijk het werk van Mierlo. Dus en het is ook niet toevallig dat Mierlo zelf ook wel een uitgesproken, vind ik toch wel, romantische visie heeft op de middeleeuwen, ja, en op poëzie. Hij is trouwens in allereerste publicaties gaan, niet toevallig over Engelse romantische dichters, hè, over Wordsworth, ja, en Shelley. Ja, ja. Dus hij ik correspondeerde ook met Kloos, voor wie hij een hele grote bewondering had. Het is volgens mij niet alleen maar het religieuze karakter, uiteraard ook en zeer belangrijk het religieuze karakter die de jezuïet van Mierlo heeft naar Hadewig toe heeft gebracht. Hij ziet haar als een grote heilige, maar toch ook wel dat esthetische. Hè? Want daarom, hij schrijft al heel vroeg naar zijn hoogleraar Scarpeza, nog eigenlijk student, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus hij gaat voor de middenjury dus voor het examen afleggen, het kandidaatsexamen in de Germaanse filologie. En er is een brief van hem dus waarin hij zegt, ja, Rusbroek, dat is allemaal veel te cerebraal. Hè? Hadewig, hè? Dus dat is eigenlijk die is 1000 keer beter dan Rusbroek. Hè? En later gaat hij dat zelfs, Als Rusbroek in de jaren 30 gevierd wordt door het Rusbroekgenootschap, dus als de grote auteur, een speciaal bundel over hem gemaakt wordt enzovoort, dus gaat Van Mierlo een stuk schrijven over de literaire kwaliteiten van Rusbroek. En dat is eigenlijk zeer ontnuchterend, want hij vergelijkt hem de hele tijd met Hadewig, voortdurend om te bewijzen dat Hadewig toch zo'n betere schrijfster is dan Rusbroek.
Jij gaat zelf in je tekst een aantal keer expliciet maken waarom je haar toch opneemt in een boek dat over het liefdeslied gaat. Ja. Zijn er behalve filologisch ook inhoudelijke redenen te noemen? Of anders gezegd, maakt het eigenlijk uit wie het object van de liefde is?
Ja, dat denk ik toch wel. Hè? Dus want er zijn toch belangrijke verschillen, vind ik, tussen Hadewig en de profane dichters die ik bespreek. Het meest fundamentele verschil lijkt me te zijn dat haar liederen duidelijk heel mystagogisch van aard zijn. Dus ik zal maar zeggen didactisch, hè? Alhoewel dat eigenlijk niet het begrip mystagogisch, en dus pedagogisch bedoeld zijn. En daardoor eigenlijk ook wel toch wel gericht zijn op het beleren en het aansporen, vooral meer dan beleren, van waarschijnlijk vriendinnen, hè, dus, maar in het algemeen dus eigenlijk van mensen die zich tot de liefde Gods geroepen voelen. Het tweede is natuurlijk ook wel dat je dat in haar teksten ziet, omdat er ja, toch heel veel bijbelsmateriaal in zit, wat je natuurlijk ook dan toch in die profane lyriek toch maar zelden tegenkomt. Ik zeg niet, maar toch maar heel zelden. En dat lijken me toch wel vrij fundamentele verschillen. Dus die liederen van Hadewig willen iets bewerken bij het publiek. Die willen dat de hoorders, of misschien degene die dan zelf die liederen ook gaan zingen, aanvuren en aanmoedigen tot een beter doorleefde liefde tot Christus. En de liedjes van, die ik bespreek dus, die zijn, of, ja, die zijn toch vooral op amusement gericht en in elk geval op auditieve receptie en misschien op glimlach en op succes gericht, maar niet, het is niet de bedoeling dat je, zo zou ik maar zeggen, de leer die er, voor zover je van leer kunt spreken, dat je de boodschap als het ware meedraagt voor de rest van je leven. Dat lijkt me toch wel veel minder het geval.
En waarom horen ze dan toch samen in hetzelfde boek?
Omdat ik vind dat die liederen van Hadewijch wel een interessant getuigenis leveren in die zin dat ze voor een groot deel toch, al om te beginnen wat de vorm betreft, heel sterk aanleunen bij de lyriek van de Trouvères. Hè? En daar is ook juist, we hadden het eerder in dit gesprek over de melodieën van Hadewijchs liederen. Ondertussen dus zijn we wel zover dat we toch wel een vrij goed beeld hebben van de Trouvères, van de Franse hoofdse lyriek die zij gekend moet hebben. Dat is ook het geval voor een deel toch van de thema's die zij gebruikt. Dus met andere woorden, die liederen van Hadewijch helpen ons ook wel om een beter zicht te krijgen toch eigenlijk op de het functioneren en op het succes van de hoofse, van de profane hoofse lyriek ook in onze gewesten en van de aanwezigheid ook van die Franstalige lyriek in onze gewesten. Dat lijkt me toch wel een belangrijke reden. Ik moet wel toegeven dat ik even geaarzeld heb. Hè. Valt dat nu niet buiten de scope van het boek? Hè? Dus, maar het leek me dat het verlies groter zou zijn geweest als ik het niet had gedaan. Ook al kun je natuurlijk zeggen, ja, daar komen hier natuurlijk thema's aan de orde die ik in de andere hoofdstukken helemaal niet, die helemaal niet in die andere hoofdstukken aan de orde komen. Hè. Dus.
Ja. In het voorwoord vermeld je hoe de aankoop door de Koninklijke Bibliotheek voor het Gruuthuis aanschrift in 2007 een van de oorzaken is voor de verlaten afwerking van een boek. Hè. Een boek waar je al voor in de jaren 90 van de vorige eeuw aan werkte. Nu kon dit handschrift eindelijk echt onderzocht worden. Kan je even schetsen wat het belang is, het cultuurhistorische belang van dat boek en dus ook de aankoper van, en dan welke rol het heeft gespeeld in je eigen boek, in je eigen onderzoek?
Ja, nou, het literair-historische belang, ik zou eerst en vooral zeggen, het gaat in mijn ogen dus ten eerste om superieure poëzie. Hè. Dus ik vind de Gruuthuse liederen dus buitengewoon knap gemaakt. Het belang van de aankoop lijkt mij essentieel te zijn geweest. Dus ik denk dat het goed is geweest dat ik toen... Ik had het Gruuthuse hoofdstuk was net klaar. Ik was naar de uitgever gegaan met de boodschap dus dat ik klaar was, dat ik alleen nog maar het besluit moest schrijven. En toen kwam het nieuws dus dat handschrift verkocht zou worden, of verkocht was, aan de Koninklijke Bibliotheek. En besefte ik eigenlijk dat het onderzoek zo'n impuls zou geven, eigenlijk dat het onverstandig zou zijn om het boek nu als afgewerkt te beschouwen. En dat is ook wel juist gebleken, hè? Want er is die monumentale editie van Herman Brinkman en Ike de Loos geweest, dus van het Gruuthuse handschrift, dat vreemd genoeg, en ik ben daar toch eigenlijk wel een heel klein beetje boos over, in Vlaanderen amper aandacht heeft gekregen. Het is een monumentale editie van een handschrift waar men tot een parlement dus een enorme rel rond heeft gehad, maar op het moment dat die teksten dan echt beschikbaar worden enzovoort, is er geen enkele weerklank. Geen enkele weerklank, nog in de pers, nog op de radio, nog wat dan ook. Hè. Tenminste voor zover ik het heb kunnen volgen. En dat vind ik eigenlijk, dat kan ik amper begrijpen. Maar goed...
Het onderzoek was er dan?
Het onderzoek was er, ja. En ik heb dat natuurlijk kunnen integreren. Je zult ook wel zien dat ik in dat hoofdstuk heel vaak naar die editie verwijs. Hè. Dus het beeld dat ik heb van het Gruuthuse handschrift is toch wel heel sterk bijgesteld geweest door het onderzoek van Herman Brinkman. Maar hier en daar heb ik het wel wat geradicaliseerd. Hè. Dus ik ook wel doordat ik zelf het beeld dat ik van dat handschrift heb, maar daar steun ik toch eigenlijk ook wel op het onderzoek dat in het kader van de editie Brinkman is gebeurd. Dus dat ik dat handschrift toch wel heel sterk zie als een soort, hoe zou ik zeggen, een verzamelbekken waarin een auteur dus gaandeweg eigenlijk zijn producten, als ik het zo mag noemen, maar dat klinkt een beetje oneerbiedig, dus zijn teksten die hij maakte eigenlijk heeft verzameld. En dat is ook aan de geschiedenis van dat handschrift aan te zien. Bovendien is er ook heel veel meer inzicht gekomen omtrent de levensloop, zowel van Jan Mouritoen, die men lange tijd als de mogelijke auteur heeft beschouwd, dus maar die volgens mij eigenlijk daar echt niet voor in aanmerking komt. En dan vooral Jan van Hulst, over hem weten we nu heel veel meer, zodat eigenlijk ook de, hoe zou ik noemen, de plaats van dat handschrift in de Brugse maatschappij van toen ook weer veel duidelijker wordt. Hè? Dus je zit daar duidelijk in die elitekringen eigenlijk, in de Brugse elitekringen, hè, met de spanningen die daar ook optraden, maar ook dus met een grondige kennis toch ook wel van de Franse literatuur van toen. Hè, dus, want het handschrift is ook duidelijk zonder de Franse lyriek van toen, en ik denk met name aan Machaut, hè, Guillaume de Machaut enzovoort, eigenlijk toch moeilijk denkbaar. Ook de traditie van de roman de La Rose speelt een duidelijke rol in dat handschrift. Mijn beeld van het Grütgense handschrift is wat dat betreft toch eigenlijk veel genuanceerder en veel rijker geworden. Precies door de enorme verrijking die het onderzoek heeft gehad, dus onmiddellijk na de aankoop. En dat bewijst toch eens opnieuw dus dat soort bronnen eigenlijk toch echt in openbaar bezit thuis horen. Hè. En dat dan ook de toegankelijkheid van dat soort bronnen, en dat heeft de KB in Den Haag natuurlijk voortreffelijk gedaan, dus dat fundamenteel is. Het valt trouwens op, in het algemeen heb ik voor mijn onderzoek veel gehad ook aan het feit, dat was ook toch de laatste 10 jaren, dat er zoveel van die bronnen nu eigenlijk ook toegankelijk zijn via het internet. Hè. Dus ik heb veel meer aandacht kunnen besteden. Ik weet nu niet of dat meteen opvalt, hè. Dat zit misschien vooral een beetje in de voetnoten verborgen, maar heel veel meer aandacht kunnen besteden eigenlijk aan de bronnen. Hè. En, ja. Dus aan de materialiteit van die bronnen.
Zeker. Tegelijkertijd had ik de indruk dat je dat laatste Grütgense deel eigenlijk ook gebruikt om die dichter Jan van Hulst een kanonieke positie te bezorgen naast Veldeke en Hadewijk.
Ja,
als een beetje de grote drie van het Middel-Nederlandse liefdeslied.
Ja, daar ben ik wel toe geneigd, maar je zult wel zien dat ik zelf ook wel een heel klein beetje voorzichtig ben. En helaas hebben we geen definitief bewijs, zoals zo vaak trouwens in mijn vakgebied. Hè? Dus een echt doorslaggevend bewijs is er niet. Er zijn alleen maar heel veel aanwijzingen die allemaal in die richting van Jan van Hulst wijzen, en er zijn eigenlijk ook weinig tegenargumenten te bedenken tegen zijn dichterschap. Integendeel, eigenlijk alles wat we weten past perfect. Hè? Ook het feit bijvoorbeeld dat hij gerechtsdienaar is geweest. Ja, hij heeft ook een tekst die duidelijk een enorme goede kennis van het Brugse rechtswezen impliceert, bijvoorbeeld in dat Grütgense handschrift zitten. Hij was gerenommeerd als dichter, hij was in contact met zangers, zelfs met een zanger in de pauselijke kapel. Dus hij was ook in muzikaal opzicht dus zeker heel erg onderlegd. Hè? Dus al dat soort gegevens. Hij wordt ook betaald vanwege zijn vaardigheden. Of liever, hij wordt ook een enlumineur genoemd. Dus een illustrator klinkt eigenlijk te bescheiden voor hem. Dus, maar in elk geval dus als iemand die de boeken illustreert. En ja, al die elementen eigenlijk. Ja, dus hij is ook een gangmaker geweest van festiviteiten in Brugge, van het onthaal van Philips de Stoute. Dat past eigenlijk allemaal ook heel goed bij het beeld dat uit dat handschrift opreist.
Ja. Je had het over het belang van het digitaliseren van handschriften.
Ja.
Nou, een belangrijke omwenteling in ons vakgebied de afgelopen decennia is natuurlijk de komst van de zogenaamde digital humanities.
Ja.
Prominent daarin is jouw leerling Mike Kestermond, ja, die samen met Volker Karstorp nog niet zo heel lang geleden onderzoek publiceerde over het percentage Middel-Nederlandse ridderepiek dat bewaard is gebleven. Ja, ja, dus met de suggestie van, er is heel veel weg. Ja. Ongeveer, ja, welk percentage is er bewaard gebleven? Is een vergelijkbaar onderzoek ook denkbaar voor jouw leadcorpus?
Ja, dat is een lastige. Ik weet niet, ik zou daar eigenlijk met Mike over moeten praten. Je brengt me eigenlijk op een idee, moet ik zeggen. Maar misschien dat toch wel één... ik weet niet in hoeverre het probleem dat ik noem in de ogen van mensen die vertrouwd zijn dan met de digital humanities een echt probleem is. Maar het is wel een feit dus dat veel van het materiaal dat ik gebruik eigenlijk ook wel heel erg in de marges van andere bronnen voorkomt. Ja. Hè? Dus Mike heeft het eigenlijk over de handschriften. Ja. Maar heel veel van het materiaal wat ik gebruikt heb, is geschreven op een wit blad van een boek, of in de marge van een rekening, of is een citaat in een ridderverhaal en dergelijke. Dus ik zie nog niet meteen voor ogen hoe je dat op een goede manier kunt gaan kwantificeren.
En, ja, precies. Ja. Maar ik kreeg de indruk toen ik jouw boek las, omdat er ook zo vaak naar Duits materiaal wordt verwezen, niet alleen voor interteksten, maar ook voor vindplaatsen, dat ik mij begon af te vragen van ja, waarom is er eigenlijk zoveel meer Duits materiaal overgeleverd dan Nederlandstalig? Heeft dat te maken met ja, gewoon de grootte van het taalgebied? Of spelen hier heel andere
factoren? Ik denk dat hier wel een andere zaak de rol speelt. Dat is dat heel veel van het materiaal dat ik bespreek... het is toch in de centrale hoofdstukken van mijn boek, dus die gaan over danslyriek. Dat gaat eigenlijk toch echt wel om, ja, je hebt het dan het slagers noemd, maar je zou ze ook eendagsvliegen kunnen noemen. Het zijn liedjes zonder veel pretentie, maar die wel iets zeggen over de liedcultuur van toen. En die ook buitengewoon invloedrijk zijn geweest, want wat ik hoop aangetoond te hebben in het boek is dat Loteringse gebied ook wel een enorme uitstraling heeft gehad, zowel in de richting van de Franse lyriek als in de richting van de Duitse lyriek. Dus, en je hebt daar ook getuigenissen van uit het Duitse taalgebied, dus die ofwel afkeurend ofwel met veel respect spreken juist over die Loteringse lyriek, die op een bepaald ogenblik heel sterk in de mode komt. Maar het gaat toch eigenlijk om lyriek die denk ik eigenlijk niet altijd de moeite waard was om opgetekend te worden, om in handschriften geconserveerd te worden, maar meer gebruikslyriek. Je zong dat op een feest en vervolgens vergat je het weer en maakte je weer een nieuw liedje.
Ja. Ja, om daar in jouw boek een hoofdstuk aan te kunnen wijden, was er een ongelooflijke detectieve speurneus nodig waarin je materiaal van overal bij elkaar brengt. Dat brengt mij tot een vraag, en ik wil jou allerminst in verlegenheid brengen, maar jouw boek is natuurlijk een proeve van een monumentale geleerdheid. En ik vroeg mij af, zeker ook voor jonge onderzoekers die vandaag zo'n boek in handen krijgen, hoe bouw je eigenlijk zo'n ontzagwekkende hoeveelheid kennis op, hè? Want ik maak het voor de luisteraar nog even concreet. Het gaat niet alleen over de Middel-Nederlandse liedproductie van die eeuwen, maar ook over de Middel-Duits, Middel-Franse, Occitaanse, Catalaanse, Middel-Engelse, bijna 200 jaar Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse filologische, codicologische en cultuurhistorische commentaren en analyses, plus de politieke geschiedenis van West-Europa, inclusief een hoeveelheid vorstenhuizen en prelaten, waarbij ik wel eens de tel en de draad kwijtraakte. Kortom, hoe kan je dat allemaal in je hoofd hebben, Frank?
Je hebt me toch wel in verlegenheid gebracht. Dus, ik denk dat jonge onderzoekers zich niet geïntimideerd hoeven te voelen. Het belangrijkste is ouder worden, denk ik. En dus tijd. Tijd hebben om te lezen. En dat is denk ik één zaak. Een tweede zaak is denk ik... ik heb het enorme geluk gehad van deel uit te maken van een generatie van medievisten die heel gul met elkaar op de hoogte brachten van waar ze mee bezig waren En bijvoorbeeld de werkgroep die ik destijds, waar ik over gesproken heb, toen Louis Grijp dus met zijn eerste proeven van Hadewiglied kwam, dus die themagroep, dus dat waren collega's uit Gent, uit Utrecht, uit Leiden, uit Antwerpen natuurlijk, enzovoort. Dus je zat in Amsterdam, dus je zat daar eigenlijk met een aantal vakmensen uit verschillende disciplines samen, en je kon daar dus, wekelijks kwamen wij samen en wisselden wij. Ik heb daar ontzettend veel aan gehad, ook dan aan de samenstelling van het boek dat we dan samen gemaakt hebben. Dat is voor mij wel een fundamenteel punt geweest. Dus ik denk we moeten vooral niet zitten op onze onderwerpen, maar die op een gulle wijze uitwisselen. En dat is natuurlijk nu met de huidige media nog veel beter mogelijk dan toen.
Ja. En tegelijkertijd klinkt het toch ook alsof je het product was van een academische cultuur waar, nou ja, de sterren gunstig stonden.
Ja, dat klopt wel in die zin dat, ik heb ook de tijd genomen voor dit boek. Hè? Dus,
zeker.
En misschien ook wel te veel tijd, vind ik zelf. Maar er is natuurlijk nu ik heb dat trouwens ook zelf meegemaakt, hè? Je wordt voortdurend maar opgejaagd. En daardoor heb je niet altijd de tijd, het otium, ten eerste om na te denken, ten tweede om breed te lezen en om je onderwerpen, om je ook qua onderwerp te verbreden. Ja. En dat is denk ik, dan wordt het soms wel een klein beetje smal, dat onderzoek. En,
maar dat breed lezen is in jouw geval dus ook in heel veel talen
ja,
lezen.
Ja, maar dat doe ik ook graag.
En,
ja.
En tegelijkertijd zitten we denk ik in een academisch bestel dat de afgelopen jaren heel snel aan het verengelsen is.
Ja, en dat is, het zal je niet verrassen dat ik daar uitermate kritisch tegenover sta. Niet tegen het Engels als zodanig, maar wel juist dus tegen die eenzijdigheid. Hè. Dus,
Want zou je eens een voorbeeld kunnen geven van voor jouw boek cruciale inzichten die je niet zou hebben kunnen ontwikkelen als je enkel Engels en Nederlands?
Absoluut. Dus het allerbelangrijkste inzicht heb ik gekregen eigenlijk al heel vroeg in mijn carrière door Frans te lezen, met name door het werk van Paul Zumthor, Essai de Poétique Médiévale. Dus dat natuurlijk helemaal wel zat in die sfeer toch meer van close reading en poëtica-onderzoek, hè? Dus maar heel sterk toch voortbouwend op wat er in Parijs in de jaren 70 gebeurde. 60, 70. Dat is heel fundamenteel. Maar eigenlijk bouwde Zumthor maar voort op werk dat de Gentse romanist Guillet intuïties eigenlijk meer, die hij had gelanceerd omtrent trouvère lyriek, die buitengewoon vruchtbaar waren en die hij eigenlijk heeft kunnen formuleren, volgens mij omdat hij zelf ook een dichter was.
Ja.
Ik vind dat vrij fundamenteel om dat te zeggen, eerlijk gezegd.
Ja, precies.
Dus dat is zeker één punt. Een ander belangrijke voedingsbodem is toch wel het onderzoek geweest van mijn generatiegenoten, maar niemand van ons ontkomt daaraan, hè? Van toch wel van Herman Pleij en van Frits van Oostrom, geen aandacht op dat functionele. Zij hebben dat eigenlijk toch wel sterk in de vitrine gezet. En dat heeft ons, dat heeft mij zeker beïnvloed, maar dat is dan weer in het Nederlands, hè? Maar ook in het Duits natuurlijk. Het werk van ik heb heel veel gehad aan het onderzoek van Helmut Tervoren bijvoorbeeld. Tervoren is een hele grote specialist van de Duitse minnezang en met wie ik vrij snel in contact gekomen ben via de bemiddeling van de Leuvense hoogleraar Jan Goossens. En wij hebben eigenlijk heel veel contact onderhouden de voorbije decennia en daardoor, ik heb vaak in het Duits kunnen publiceren en ik heb ook natuurlijk op die manier eigenlijk ook wel heel veel aandacht gekregen ook voor wat er in de Duitse filologie aan was. En je hoeft natuurlijk maar naar mijn bibliografie te kijken om te zien dat hoe belangrijk dat eigenlijk wel is geweest.
Ja, dat was allemaal het verleden. Nu de toekomst. Ja. Welke vragen liggen er wat jou betreft nu nog open? En dan bedoel ik niet zozeer kleine filologische vragen, want er is natuurlijk altijd onduidelijkheid over wie, wat, wanneer en hoe. Maar eerder grote, nou ja, interpretatieve vragen, contextualiserende kwesties, nieuwe paradigma's die misschien tot hele nieuwe inzichten leiden. Hoe zie jij eigenlijk de toekomst van je vakgebied op dit gebied?
Ja, die vragen zou ik dan minder snel, en dat zal je ook niet verbazen, het is namelijk voor mij nog te moeilijk om afstand te nemen van mijn eigen boek, dus die zie ik minder op het gebied van het lyriek onderzoek, hoewel, denk ik, hier veel winst te behalen zou vallen als we nu eens met muzikologen nog eens naar dat materiaal zouden kijken, dat is één. Ja. Maar eigenlijk... Misschien wel belangrijker zou ik eigenlijk vinden dat we hebben het er al eerder in dit gesprek over gehad, als we een beetje loskwamen van onze nationale filologische obsessies, of ja, obsessies, ja. Dat is nu overdreven, maar toch wel
focus.
Toch die focus. Hè? En als we dus inderdaad een meer regionale manier van kijken naar de middeleeuwse literatuur zouden hebben, en dan,
Ik dacht, lezende in jouw boek, dacht ik van, er is misschien ook nog een stap te zetten, niet alleen over de grenzen van die 19e eeuwse nazistaat heen, maar ook over de grenzen van, Europa en de christelijke cultuur heen. Hè? Want je verwijst een paar keer kort naar invloed van Arabische en Joodse genres, invloed die vanuit Andalusië ook andere delen van Europa bereikt. Ik heb wel eens de indruk dat de medievistiek doet alsof de val van Granada eigenlijk in 1100 was.
en
dat er dus vanuit een soort van katholiek eenheids-Europa is gedacht, terwijl er gewoon interculturele en ook interreligieuze contacten blijken te zijn die misschien wel tot hele nieuwe inzichten zouden kunnen leiden? Of ben ik nu heel erg anachronistisch aan het dromen?
Nou, dromen wel, denk ik. Maar zo anachronistisch vind ik dat eigenlijk niet. Maar als ik jou goed begrijp, zou je eigenlijk dan tot een soort, hoe zou ik zeggen, een bijna wereldgeschiedenis komen van de literatuur, toch? Ik denk namelijk aan het boek waaraan ik zelf ook heb mogen meewerken van Wallace, dat gaat over, dat is een heel interessante visie. Dus hij heeft in de tweede helft van de 14e eeuw en het begin van de 15e eeuw, eigenlijk tot aan het concilie van Constans, dus, heeft hij een heleboel mensen laten werken volgens bepaalde reisroutes die hij kriskras, ik geef toe, door Europa, dus zo breed als jij het nu geschetst hebt, is het dan nog niet, heeft getrokken, maar waarbij de knooppunten steden zijn. En dus waarbij eigenlijk de blik geopend wordt, zou je kunnen zeggen, op de relaties die er hebben bestaan via de handelsroutes of via... dus die er in de middeleeuwen waren.
Het is een vorm van literatuurgeschiedschrijving die nu voor de moderne tijd steeds meer in zwang komt, hè, waarbij inderdaad het reizen van teksten over de hele planeet een aandachtspunt wordt.
Ja. Ja.
Waarbij steden heel vaak een centrale plek hebben natuurlijk.
Ja. Dus dat is zeker, denk ik, een mogelijkheid ook om verder in te gaan. Zeker voor een genre als lyriek bijvoorbeeld, dat is zo internationaal vertakt, er is zo'n mobiliteit, hè, als je ook alleen maar en als je het ook een beetje opentrekt, hè, dus ook niet alleen de teksten, maar ook de muziek, hè,
zeker.
Dan natuurlijk, ik heb het ook wel proberen in mijn boek aan te geven hoe mobiel die instrumentalisten wel zijn op een bepaald ogenblik, en hoe zij ook in hun bagage ook woorden uit onze gewesten in de andere talen overbrengen enzovoort. Dus wat dat betreft, het beeld natuurlijk van een vrij statische middeleeuwen, dat is er absoluut niet. Hè? Dus het is in tegendeel juist die dynamiek die ik heb willen onderstrepen, toch wel wat voor dit genre betreft. En we moeten er ook eerlijk bij zeggen, het gaat hier natuurlijk toch om een vooral elitaire kunst. Hè?
Ja, het interculturele, het interreligieuze, Digital Humanities, we hebben al een aantal elementen genoemd die denk ik in de geesteswetenschappen vandaag een belangrijke rol spelen. Ook een heel belangrijke rol speelt de ecocritiek. En in dat opzicht vroeg ik mij af, zou een ecocritische lectuur van Natureingang iets kunnen opleveren? Of zijn het daarvoor eigenlijk te veel formules?
Ja, dat was, je hebt eigenlijk al mijn antwoord gegeven. Dus ja, ik zie het niet zo meteen. Dus ik vind eigenlijk, net zoals je toch in die miniaturen van die periode, van die vroege middeleeuwen, toch wel een vrij voor de hand liggende, ook weer formulaire weergave hebt van een boom en een grasveld of zo.
Ja. Maar je zou natuurlijk op basis van koppeling van bepaalde natuurfenomenen en namen van maanden tot een idee kunnen komen van hoe het weer werd ervaren.
Ja. En dat,
klimaatverandering, om
er eens ik ben er niet bij stilgestaan, dat moet ik eerlijk bekennen. Ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dus je doet me wel... je doet me wel nadenken, maar ik heb nog... Ja, ik zie het niet zo meteen, juist omdat... Ik natuurlijk inderdaad wel veel meer de aandacht heb geschonken toch wel aan een sterk formulaire karakter van die natuurtaferelen.
Zeker.
Dus allemaal toch wel erg vanuit de conventies. En als er afwijkingen zijn, dan gaat het toch bijna altijd niet om zaken, denk ik, die met impulsen vanuit de realiteit of te maken hebben. Ook niet vanuit de realiteit zoals men die ervoeren, maar vanuit intraliteraire oogmerken. Hè? Dus bijvoorbeeld als Veldeke een heel lied lang een natuureingang bezingt, dus dan denk ik dat hij eigenlijk zijn publiek op de hak aan het nemen is, omdat er eigenlijk verwacht wordt dat je het over de liefde gaat hebben. En hij blijft het maar hebben over de vogeltjes die enzovoort, die met elkaar aan het vrijen zijn enzovoort. En hij komt maar niet ter zake. Hè? Dus ik zie daar meer een soort literair spel in, eerlijk gezegd. Een soort parodie eigenlijk op een genre.
Ja. Nou, tot slot dan, een vraag waar je denk ik al wel eens over nagedacht hebt. Je hebt al die gedichten bestudeerd, jarenlang, decennia lang. Formeel, filologisch, genre-technisch, noem maar op. Maar je hebt er neem ik aan ook wel eens met een esthetische blik naar gekeken. Wat is nu uit die vele, vele bladzijden jouw eigen lievelingsgedicht?
Ah, ja. Ik denk aan Melancholie, maar ik moet dan even zoeken. In
het Gutsche handschrift. Ja.
Melancholie. Ja. Pagina 488. Ik vind dat een knap lied, ook om de zaken die je niet hoort als je het leest, maar die je ziet. Ja, dus,
dat kunnen we er helaas niet bij leveren, dat je het ziet. Daarvoor zullen mensen toch het boek moeten kopen, maar je kan het misschien wel even voor ons in de originele Middel-Nederlandse versie voorlezen.
Ja. Melancholie dwingt me de zinnen alleen op een en de ander schijn. Reinere wezen van beginnen ik nie verzinde dan dit ein. Het is als het was, mi blief het rein. Mi een roek wat wenen ik gewinnen als ik u zie, u lieflijk grijn. Recht bezoek doet dat ik het kinne in trouwen rein, niet als vilijn. Het is als het was. Mie blief het rein. Met stijden blief ik vaste hierinne, alle vreugd is mij te klein. Roekt zoemiens niet wien ik minne, in hopen vind ik baten alleen. Het is als het was, mie blief het rein. Mijn trouwen is vast, mijn ontrouwen dinne. Aarig is met mij ongemijn, roekt mins, mijn schertsenkoninginne, ik houd u over, kapitein. Het is als het was, mij blief het rein. Melancholie dwingt me de zinnen, alleen op eind en de ander schijn, reinere wezen van beginnen, ik nie verzinde dan dit eind. Het is als het was, mij blief het rein.
Al dus in het Gruushuze handschrift, gelezen door Frank Willaert in een soort van middeleeuws West-Vlaams, toch?
Ja, je zou het West-Vlaamster kunnen maken, maar ik heb het geprobeerd het een beetje begrijpelijk te houden. Het is al moeilijk genoeg zo.
Ja. Nee, wie de Nederlandse vertaling die Frank bij al deze teksten heeft gemaakt wil nalezen, kan terecht in zijn boek waarover we het uitvoerig hebben gehad, het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen. Dankjewel, Frank. Dit was de podcast Leest Spreekt. Met dank aan gast Frank Willaert en aan Evelien Shamir voor de redactie, productie en techniek. Nog één podcast volgt er dit jaar. Weer over de verre geschiedenis, maar ook over het heden. Heel graag, tot dan.